Leven in muziek.
Met Henk Elderman.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
There are places I remember.
Vroeger, waar ga je de tijd toch vroeg?
You remember me when the west wind moves.
Dat is het land in Noord, dat land van Weinekoorn.
Ze is de drijvende kracht achter Del Sail. Directeur Jeanette Blijdorp-Jonker reist de hele wereld over om de mooiste tollships ter wereld in de haven van Delfzijl te kunnen bewonderen. Haar muzikale smaak komt, hoe toepasselijk, uit alle windstreken. De komende 2 uur praat ik met haar over de passie voor scheepvaart, de manier waarop ze mensen inspireert en de muziek die daarbij hoort. Jeanette Blijdorp-Jonker werd geboren op 17 juni 1946... en toen stond dit op nummer 1 in de hitlijst.
In a quaint caravan, there's a lady they call the Gypsy. She could tell at a glance that my heart was so full of tears. She looked at my hand and told me my lover was always true. And yet in my heart I knew, dear, somebody else was kissing you. But I'll go there again, 'cause I want to believe the Gypsy. That my lover is true and will come back to me someday.
Die Ink Spot met The Gypsy. Je komt meteen eigenlijk terug in de tijden, 1946, zo klinkt het. Tegenover mij zit Jeanette Blijdorp-Jonker. Jeanette, mooi dat je er bent. Je hebt het natuurlijk de afgelopen dagen ontzettend druk gehad met het organiseren van Del Sail. Daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Maar wij willen ook graag iets weten over het leven van Jeanette Blijdorp-Jonker. Mm-hmm. Waar ben jij geboren?
Ik ben geboren in Haarlem. Net na de oorlog. Hè?
Ja, 1946.
Dat is een jaar na de oorlog.
Ruim een jaar na de oorlog, inderdaad.
Ja. Ja. Toen was mijn vader ver weg. Die maakte een reis van iets van 1,5 jaar. Dus toen hij thuis kwam na die tijd. Hij wist natuurlijk dat ik geboren was, maar hij had mij nooit gezien.
Nee. Hoe oud was jij toen jouw vader jou voor het eerst zag dan?
Ik ben van juni 46. En hij kwam thuis in 47.
Mm-hmm. Ja, hij was na de oorlog vertrokken of ook nog tijdens de... Net na de oorlog vertrokken.
September 45. Mm-hmm. Dus hij was al weg van september 45.
Mm-hmm. Wat was jouw vader voor een man?
Een fantastische man, ja.
Ja, hij zat op de scheepvaart. Dat is wel duidelijk. Daar ben jij wellicht door besmet.
Ja.
Gaan we het ook nog wel over hebben natuurlijk.
Ja.
Wat deed hij?
Hij was stuurman.
In de scheepvaart.
Stuurman op de grote vaart.
Mm-hmm.
En hij werkte voor een van de grote Nederlandse maatschappijen die allemaal niet meer bestaan inmiddels. Dat was de KNSM. En toen de oorlog uitbrak, toen was hij in Nederland. Toen was hij wachtstuurman, want vlak voor de oorlog werden er heel veel schepen van maatschappijen opgelegd vanwege de crisis. En de jongere stuurlieden werden dan daarvoor aangezocht dat ze in hun verloftijd moesten ze op die schepen wacht doen, om ze te bewaken natuurlijk, in de haven van Rotterdam. En toen brak de oorlog uit. Hij zat aan boord van een van de schepen van de KNSM daar in de Waalhaven toen die bombardementen kwamen.
Mm-hmm, ja. Op welke leeftijd was dat? Hoe oud was jouw vader toen de oorlog uitbrak?
Nou, ze waren 25 toen ze trouwden. Dus.
Mm-hmm. Ja.
En ze zijn getrouwd.
Nog een jonge vent.
Ja, en ze zijn het jaar daarna. Ze zijn pas in, ja, ze zijn in 41 getrouwd, mijn ouders.
Mm-hmm, ja. Jouw moeder, wat was dat voor een vrouw?
Mijn moeder was een iemand die alles kon. Die was heel creatief. Wij waren thuis met 4 kinderen. Het feit dat mijn vader natuurlijk vaak lang van huis was, dat was voor mijn moeder geen enkel probleem. Die kon alles, of het nou was van vloerbedekking leggen of iets schilderen in huis, of gewoon heerlijk eten koken. Ook nog graag veel gezelligheid met mensen die op bezoek kwamen en zo. Het was een duizendpoot en het was een heerlijke, impulsieve, warme, geweldige moeder. Ik heb echt geboft met mijn ouders.
En hoe hebben zij elkaar ontmoet?
In Rotterdam. Mijn moeder was echt een stadsmeisje uit Rotterdam. En mijn vader zat toen op de zeevaartschool. Toen was hij dus nog bezig met zijn studie voor de grote vaart.
Mm-hmm.
En ze hebben elkaar ontmoet bij vrienden, wederzijdse vrienden.
Mm-hmm. Ja. En uiteindelijk komt dat dan tot trouwen.
Ja.
Maar heb jij enig idee of het meteen klikte tussen beiden?
Ja,
hebben
dat
ze daar
wel
eens iets over verteld?
Ja. Ja, ik weet ook dat ze vertelde dat mijn vader die had op een bepaald moment een briefje bij hun thuis in de brievenbus gestopt. Ze wonen in Rotterdam, ergens 2 hoog of zo, hè, in de oude binnenstad. En om eens een keer te gaan wandelen samen.
Mm-hmm. Ja, dat heette dan nog zo, hè, in die tijd. We gaan even wandelen.
Ja, we gaan even wandelen. Hebben wij ook gedaan, hoor. In onze tijd was het
Ja.
Maar dat was bij hun en er was een enorme klik. Want mijn moeder was een hele knappe vrouw. Maar mijn vader was ook een hele mooie man. Dus er waren altijd heel veel meiden die achter hem aan zaten. En mijn moeder die had zoiets van, nou, een arrogante jongen, weet je wel. Nou, dat was hij natuurlijk helemaal niet. Maar hij heeft een bepaalde uitstraling. Soms zeggen mensen ook wel eens van mij dat ik een arrogante uitstraling heb. Dus dat zal dan wel ongeveer hetzelfde zijn geweest.
Ja, maar een stuurman op een schip, dat lijkt mij althans ook altijd wel heel erg aantrekkelijk. Op de een of andere manier. Als je als man zo'n beroep hebt.
Ja, dat is het ook.
Dat trekt mensen aan.
Ja, dat is ook zo. En bovendien, in die tijd was het zo. De Rotterdamse, het was de hogere zeevaartschool. Waar ook een internaat bij hoorde. Maar hij woonde in de stad, dus hij hoefde niet in het internaat te blijven. Maar dat iedereen altijd in uniform liep. Ook op school. En dat vinden heel veel meisjes ook prachtig natuurlijk. Mm-hmm. Hè?
Ja. Ja,
dus deze jonge mannen die daar op die zeevaartschool zaten, die werden zeebabies genoemd in de wandelgangen tussen de meiden onderling.
Mm-hmm. Ja, jij bent in 1946 geboren.
Ja.
Toen waren jouw ouders 5 jaar getrouwd.
Ja.
Meer broers en zussen, met andere woorden meer kinderen in het gezin?
Ja, daarna nog 3. Ik kreeg een zusje in 1949 en een broer in 51 en toen nog een zus in 54.
Met 4 kinderen.
Ja.
Ja, hoe was dat?
Ja, goed. Het was gewoon leuk, gezellig.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja. Altijd prettig als je meerdere broers of zussen hebt, in elk geval. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Leven, daar hebben we het nu een tijdje over gehad, over jouw leven. Dat is natuurlijk nog heel erg pril natuurlijk. Nou, over 1946. Nou ja, straks gaan we het hebben over jouw lagere schooltijd. Want natuurlijk moest je toen je, ik denk, 6 jaar was naar school.
Ja.
Maar eerst maar eens even muziek. Je hebt een hele mooie lijst samengesteld. Eigenlijk hebben we dat een beetje zelf gedaan. Je hebt zelf wat voorzetjes gegeven.
Ja.
En al gauw kwamen ook bij jou wat herinneringen aan muziek boven. Ja. Ik heb hier staan de Blue Diamonds met Ramona.
Ja.
Waar denk je dan aan?
Ik denk er vooral aan. Ik heb er vooral aan teruggedacht toen ik in Indonesië was. Toen ik voor de eerste keer werkte voor de Indonesische marine, om daar als adviseur te helpen om hun sail Indonesia in 1995 te gaan organiseren. Dat overkwam mij. Want In 1991 was het zo dat er een of twee dagen voordat Delft Sail 91 zou beginnen, het was mijn eerste sail, kregen wij een fax. Er was natuurlijk helemaal verder nog geen digitale verbinding en zo. Een fax waarin de ambassadeur liet weten dat of wij wel even rekening mee wilden houden dat er een admiraal met 4 kolonels in het vliegtuig zat en die wilde graag een afspraak hebben en die wilde graag rondgeleid worden. En ik deed dat evenement toen in 91 samen met iemand anders. Dat was een ambtenaar van de gemeente die voor communicatie en zo verantwoordelijk was. Maar die was een ontzettend aardige man, maar die had ook een fulltime baan natuurlijk. Dus naarmate ik langer met hem samenwerkte en er bleven dingen liggen, omdat hij gewoon ook zijn normale werk moest doen, pakte ik ook steeds meer op. Dus ik ben langzaam maar zeker in dit werk gegroeid. Het was niet zo dat ik op een dag dacht van kom, ik ga eens een zeil organiseren of zo. Nee. En heel veel mensen denken dat van, nou ja, dat heb je natuurlijk zelf bedacht. Nee, had ik niet zelf bedacht. Dus ja, zo is dat gegaan. Het is klein begonnen. En ik was wel in 1986 dan liaison officer geweest aan boord van de Haremijstijdse Urania.
Ja, wat is dat?
Een verbindingsofficier. Oh, okay. Tussen de organisatie hebben wij nu ook. We hebben een groot team met liaison officers. Die zijn echt de verbinding met het schip, met de kapitein, naar de organisatie en terug. Ja.
Ik zei het, de Blue Diamonds.
Ja.
Gaan luisteren naar Ramona.
Ja.
Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out our song of love. I press you, caress you, and bless the day you told me to care. To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day is done, you'll hear my call. Ramona, we'll meet beside a waterfall. I dread the dawn when I awake to find you gone. Ramona, I need you my own.
En toen was hij afgelopen. Ruud en Rien de Wolf, hè? Zo werden ze genoemd, ja. De Blue Diamonds met Ramona. Je hebt daar al een beetje over verteld natuurlijk, hoe je bij deze keuze bent gekomen. We gaan even weer terug in de tijd, Jeanette Blijdorp. Jouw lagere schooltijd, ik zei net al voor de muziek van, nou, toen was het ook zo, 6 jaar en dan moet je naar school, lagere school. Hoe was die tijd voor jou?
Nou, ik ben nooit een heel erg liefhebber geweest van de lagere school. Ook niet zo van de middelbare school. Ik heb het natuurlijk allemaal braaf gedaan. Het enige waar ik hele goede herinneringen aan heb was de kleuterschool. Dat vond ik fantastisch. Want in IJmuiden was heel erg veel in puin gegooid ook. En de kleuterschool waar ik naartoe ging, die zat vast aan een lagere school waar ik later dan verder ging. Maar die kleuterschool was nieuw gebouwd daaraan. Het was puin geruimd en was nieuw. En wat ik me nog kan herinneren is de heerlijke geur van als alles nieuw is. Het was natuurlijk een tijd waarin heel veel mensen nog bepaalde dingen, meubilair, er werd niet gauw iets weggegooid. Hè? Er werden kleren gemaakt, zelf gemaakt. Vloerbedekking kon je soms nog eens een keer aan de andere kant ook weer gebruiken. Mm-hmm. Enzovoort, enzovoort.
Ja.
En dat deze
was heel zuinig ook.
Ja,
hè?
Ja.
Op
maar,
wat je had.
Nou ja, ik kan me ook nog herinneren dat er toen ik een jaar of 4, 5 was, dat ik dan van mijn moeder nog bonnetjes mocht knippen. Er waren toen nog steeds dingen die op de bon ook mede waren. Hè? Niet alleen bonnen, maar dan moest je wel bonnen bij, anders kon je ze niet kopen.
Mm. Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wat, ja, als ik dat tegen mijn kinderen zeg, die kijken mij dan ook aan van, ja, mm-hmm. Ja, dat was zo.
Ja, nou, ik zeg ook, ja, dat wist ik ook niet, dat ik zou zeggen.
Nee. En dat was dus zo. En ik hield altijd van freubelen en zo. En plakken en knipwerkjes. Dus
oh, dat creatieve had je van je moeder?
Ja, dat heb ik echt van mijn moeder. Ja. En dan zei mijn moeder, nou, kijk, ik heb hier nog bonnen. Ga die dan maar knippen, weet je wel. En die kleuterschool, die rook zo heerlijk naar allemaal nieuwe spullen. En nieuwe meubeltjes en nieuw. Alles was nieuw.
Mm-hmm.
Vond het heerlijk.
Mm-hmm. Ja.
En daar werd ook veel gezongen. Er was een juf die heel erg mooie, enorme tekeningen kon maken op het bord. Ik ben altijd ook heel erg geïnspireerd door beelden. Ik fotografeer zelf ook heel graag. En daarom vind ik reizen ook heel fijn. Ik sla al die beelden op. Ik maak na afloop altijd digitale boeken daarvan. Dat kan natuurlijk tegenwoordig. Je hoeft ze niet meer in te plakken. Dus dat is fantastisch. En het blijft ook mooi. Het verkleurt ook niet. Maar ja, dat was eigenlijk mijn tijd. Ja, en dan ga je naar de lagere school en je leert schrijven en lezen. En vond ik ook allemaal prima. Maar het was nooit zo dat ik nou elke dag dacht of oh, wat vind ik het toch heerlijk om naar school te gaan. Dat heb ik alleen maar bij de kleuterschool gehad.
Ja, en wat was dat dan? Waarom je nu zegt van nou, ik had misschien niet altijd zin. Dat is misschien te sterk, maar ja, of wellicht vloog het jou ook gewoon aan.
Nee, dat niet.
Dat maar, je er weinig voor hoefde te doen.
Ja, dat is wel zo. Ik vond het ook vrij saai, eerlijk gezegd. maar goed, mijn vader die zei altijd van je moet altijd goed je best doen. En dan kom je ver mee in het leven. En ik denk dat hij daar ook gelijk in had.
Mm-hmm,
ik was wel ambitieus. Ik wilde alles altijd wel graag goed doen, weet je wel.
Ja.
Ik was niet zo dat ik me ervan afmaakte van nou, zo kan het ook wel. Nee, dat niet. Zo ben ik nog steeds niet. Nee,
want dat blijkt wel uit het organiseren.
Ja.
Met een heleboel andere mensen.
Ja, ik wou zeggen,
van allerlei sale-evenementen.
Ja, ja, want ik doe dat natuurlijk niet alleen. Nee, hè? Dus, nee.
Dat denkt men wel eens hoor, dat jij dat allemaal alleen doet.
Ja,
dat is niet zo.
Dat is een eer die mij niet toekomt. Want er zijn zo ontzettend veel mensen bij betrokken. En er zijn vooral heel veel mensen bij betrokken die het allemaal op vrijwillige basis doen. Het bestuur is natuurlijk ook vrijwillig.
Mm-hmm.
Ik krijg ook niet betaald. Maar ik ben blij dat ik mijn ervaring heb mogen delen al die jaren. En nu in deze editie ben ik dan directeur Tollships. Dus dat is een sectordirecteur, zeg maar. Geen algemeen directeur. Die hebben we ook verder niet. Maar het is heel mooi om iets achter te laten. Dus de voorlaatste editie zei ik van wat ik mis is dat eigenlijk. En die legacy gaat eigenlijk veel verder. Ik mij er vaak over heb verbaasd dat veel mensen in onze omgeving dan van Delfzijl ook eigenlijk, tenzij ze bij de scheepvaart betrokken zijn, dan is het anders. Maar als ze niet uit een scheepvaartfamilie komen, dat ze zich eigenlijk nauwelijks realiseren hoe bijzonder of dat is dat een haven zich zo heeft ontwikkeld. En dat ook heel veel mensen voor hun dagelijks leven gewoon afhankelijk zijn van een baan in die haven. De scheepvaart, in de export, in de import, in het laden en lossen. Of aan boord van de schepen. Of het loodswezen bijvoorbeeld. Of de mensen van de sleepboten. Die allemaal spelen een belangrijke rol in de haven.
Mm-hmm. Ja, we wijken een beetje af. We gaan al naar heden ten dagen. Toch nog heel even terug naar die lagere schooltijd.
Ja.
En dan met name De overstap naar de middelbare school.
Ja.
Welke gedachten had jij daarbij? Wat wilde jij worden vroeger?
Daar had ik geen enkel beeld bij. Ik heb lang gedacht, ik wil gaan varen. Naarmate ik wat ouder werd, werd dat gevoel ook steeds sterker dat ik wilde gaan varen. Ik wilde graag al die landen gaan bekijken van waar wij thuis de fotoalbums van mijn vader hadden liggen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, want waar kwam hij allemaal? Over de hele wereld?
Nou, wereldwijd. Het zat grote vaart, dus het was wereldwijd.
Ja.
En mijn grootvader ook natuurlijk. En daar hadden we ook zoveel boeken en kaarten. En ja, gewoon dat als kind inspireerde mij dat al. En toen mijn vader dan eindelijk bij het loodswezen kon komen, dat was eind 48. Toen heeft hij nog een hele tijd in New York moeten wachten voordat hij afgelost kon worden, want er was een groot tekort aan stuurlieden. En die tijd heeft hij ook benut om nog allerlei spullen in te slaan. He, want er was natuurlijk nog heel weinig in Nederland. Dus hij heeft hutkoffers vol naar huis gestuurd van zijn salaris wat hij verdiende. Kocht hij van alles toen in New York. En dat ging allemaal met hetzelfde schip ook mee naar Nederland.
Ja, wat kocht hij dan bijvoorbeeld?
Nou, hij kocht van alles. Hij had, ik denk, 3 of 4 paar schoentjes voor mij gekocht. Ondanks dat hij me nauwelijks kende. En dan wel heel praktisch in verschillende maten. Winterlaarsjes, maar ook zomersandaaltjes. Ja. Wat in Nederland toen allemaal nog niet was.
Maar ook al op de groei.
Ja, maar ja. Mijn moeder heeft hem natuurlijk dat ingefluisterd. Mm-hmm. Dat begrijp je wel, dat kon hij nooit zelf bedenken.
Nee.
Hij had bijvoorbeeld ook heel veel bolle wol. Had die, hij ging daar dan winkelen met mensen die hij goed kende. En zei gewoon, dat en dat moet ik hebben, waar moet ik dan zijn? En die wol, ja, wat voor kleur? Dus hij had heel veel bolle wol in 3 kleuren gekocht. Rood, wit en blauw. Want de oorlog was nog maar net achter de rug. Dus het was wel heel symbolisch natuurlijk.
Ja, dat waren 3 hele belangrijke kleuren.
Dat waren de kleuren, ja. Dus ik heb ook heel lang in gebreide jurkjes en dat soort dingen gelopen. Wat een tante dan allemaal voor ons breide. In die kleuren.
Rood, wit, blauw.
Rood, wit, blauw.
Ja. Inmiddels, want we zitten nu nog in IJmuiden, Haarlem, hè, waar je geboren bent. Maar inmiddels woon je al jaren in Groningen.
Meer dan 40 jaar.
Ja, Slochteren.
Ja. Nu Slochteren. We hebben ook 18 jaar in Delfzijl gewoond. En 7 jaar in de stad.
En dan wil ik even het bruggetje maken naar het Gronings. Want nou ja, wellicht ben je wat vergroningste als je hier al 40 jaar woont. En staat daarom ook niet voor niets Arnold Veeman erop met Mien Lootje Live?
Ja, die vind ik prachtig. Ik vind dat een ontroerend liedje.
Ja.
En ik heb het
alleen vanwege de ontroering of ook vanwege het Gronings?
Beide. Combinatie. Ja, ik kende hem helemaal niet. Ik was ergens bij een bijeenkomst waar jullie waren en daar trad hij op, jaren geleden al. En ik zat eerst te denken, waar komt die man dan vandaan? Ik vond zo'n merkwaardige combinatie ook. Ik dacht, hoe kan die nou zo goed Gronings spreken?
Ja, nee, donkere huidskleur.
Dacht, nou, dat past niet meer. Hoe kan dat nou? Maar het was zo mooi, dus ik ben hem ook nooit meer vergeten.
Mien Lootje Live, Arnold Veeman. En we hadden het erover, Jeanette Blijdorp. Ja, dit komt binnen.
Ja.
Ik zag jou ook echt genieten van Arnold Veeman met dit nummer.
Ja.
Ja, hoe zou jij die titel, Mien Lootje Live, vertalen?
Nou, mijn kleine lieveling, mijn kleine schatje.
Ja. En dat kun je tegen een kind zeggen, maar ook tegen iemand van 80 jaar nog. Hè?
Ja.
Dus het is eigenlijk ook een beetje tijdloos.
Je kunt het ook tegen je partner zeggen.
Ja, mooi. We gaan verder met jouw leven. Hè? We hadden het net over dat jouw vader moest wachten totdat hij afgelost werd in New York.
Mm-hmm.
Hij zou terugkomen, kwam aan de wal te werken als loods. Hoe was toen die band met jouw vader, toen hij één keer weer aan wal kwam?
Nou, die was er nog niet.
Werd dat toen ineens anders?
Nee, dat werd niet ineens anders. Dat heeft een hele tijd geduurd. Want mijn vader was natuurlijk ook helemaal niet gewend om met zo'n kleine peuter om te gaan. Dat moest hij nog leren. Hij had al die tijd was hij aan het varen geweest. Dus dan zit je in een hele andere flow en een andere community ook gewoon in alle opzichten een hele andere wereld, mannen onder elkaar. Dat heeft een tijd geduurd.
Mm-hmm.
En ik weet dat mijn moeder, toen hij dan bij het loodswezen was gekomen, toen woonden we nog steeds in Haarlem. En dan, als die dan vrije dagen kreeg, dan kwam hij met de trein terug en dan gingen we hem halen. Dat kan ik mij niet herinneren, maar dat heeft mijn moeder mij verteld. En dan zat ik in de wandelwagen, dus zo klein was ik nog. En één keer kwamen we aanlopen op het station van Bloemendaal, want we woonden vlakbij Bloemendaal. Waar we woonden zat tegen de Bloemendaal aan. En toen, ik vond het altijd dan kennelijk dus heel spannend, dat weet ik niet. Maar en toen kwam die al ineens de hoek om. En dat was kennelijk voor mij zo'n afknapper dat ik keihard begon te brullen. Want toen was ineens het verwachtingspatroon was doorbroken. Ja. Beetje gek, maar
ja.
Dat, want het moment van dat dan, ja, daar komt de trein, weet je wel. Dan kon ik naar papa kijken of die uit de trein komt. Nou, dat viel weg.
Mm-hmm.
Dat is maar één keer gebeurd. Maar dus kennelijk waren wij een beetje laat van huis gegaan, denk ik. Maar dat is toch heel gek dat je dat dan zo ervaart als kind.
Ja,
en mijn moeder heeft dat vaak gezegd. Ja. Ja. Helemaal te brullen van het huilen.
Ja. Ja. Lagere school hebben we gehad. Middelbare school. Wat ging je doen? Op 12-jarige leeftijd?
Ik ben naar de MULO gegaan. Want ik had maar één visie. Ik wilde gaan varen.
Mm-hmm. De MULO, dat werd later de MAVO natuurlijk, hè? Zoals we dat nu
kennen. Ja, dat is niet echt zo. Nee, het was de MULO stond dan gelijk aan de 3-jarige HBS. Dus het was...
Oké. En je wilde dus gaan varen?
Ja, ik wilde ook gewoon gaan varen.
Ja, wanneer ben je dat voor het eerst gaan doen, dat varen?
Nou, ik ging wel eens een enkele... voor het eerst. Dat is heel grappig. Toen wij in IJmuiden woonden, één keer... toen ging ik wel eens naar met een vriendinnetje. We hadden allebei een poppenwagen. En gingen we wandelen met de poppenwagen. En toen op een zondagmiddag bedacht ik... hé, laten we eens naar de steiger gaan... waar de tenders liggen van de loodsboot. En mijn vader zat toen op de loodsboot. En die was toen waarnemend stuurman. Hij was loods, maar af en toe moesten ze ook een toorn doen... als waarnemend stuurman. En die mannen van de tender hebben daar natuurlijk verschrikkelijk om moeten lachen. En wij werden met poppenwagen en al aan boord gezet van die tender. Nou ja, ik kan me nu voorstellen hoe gek mijn vader moet hebben gekeken. Want die kwam net uit zijn eerste slaap, omdat hij om 4 uur weer op wacht moest komen. En dan komen de twee meisjes van... dat was uiteraard nog voor mijn middelbare schoolleeftijd. Misschien van 10 jaar of zo. Achter een poppenwagen daar in de scheepsgang aangewandeld. Dat is natuurlijk ook te gek voor woorden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus ja.
Maar toen was al wel duidelijk.
Toen al dacht ik, ja, dit is lekker op zo'n schip. Ik wil ook graag op een schip. Dat mm-hmm. had ik toen altijd.
Ja. En hoe waren dan die eerste ervaringen voor jou? Dat je op een schip was en ook de haven uit.
Ja, heel goed. Ik voel me altijd heel erg thuis op een schip, nog steeds.
Mm-hmm.
Ik vind varen nog steeds fantastisch.
Ja. En zeg jij nu jaren later, dat is echt van vader op dochter gegaan?
Ja, heb ik echt wel geërfd. Dat is niet, zijn wel eens mensen die zeggen, ja, maar dat doe je alleen maar voor een leuk verhaal. Nee, dat zit echt diep in mij. Ik heb een aantal jaren geleden ook een boek geschreven over mijn grootvader. Dus mijn vaders vader, die ook kapitein was mm-hmm. op de grote vaart. Ik vind die wereld nog steeds mateloos boeiend.
Ja, jouw grootvader kwam van Schiermonnikoog, hè?
Ja. En mijn vader en zijn moeder was ook een bij de Schiermonnikoog.
Oké, eilanders,
ja,
zeg maar.
Dus ik ben ook nog een halve eilander.
Ja. Schiermonnikoog. Ja. Hoort ook een beetje bij Groningen, hè?
Ja, dat is waar. Er zijn erg Groningers die daar een huis hebben.
Ja, maar er zit wel ietsje van Gronings bloed in jou.
Wie weet. Misschien is dat na 40 jaar een beetje gekomen. Dat kan best.
Ja, inderdaad. Ja. Maar dat komt dus echt uit de familie, die scheepvaart.
Ja.
En ik zei net van... hoe je daar nu 40 of nu je 77 jaar bent op terugkijkt. Wat was dan het echte gevoel voor jou daarbij dat je ging varen. Dat
kan ik niet uitleggen. Het is gewoon een emotie.
Ja, ik zit ook heel erg te zoeken, hoor. Maar,
ja, ik kan ja. het, ik kan het ja. zelf niet eens uitleggen. Maar als kind was ik al zo gefascineerd door de verhalen die ik hoorde. We hadden natuurlijk ook veel familieleden die ook op de grote vaart waren. En die ook lang van huis waren. En als die dan wel, dat waren dus ook Schiermonnikoogers. Die woonden in Haarlem en de anderen in Amsterdam. En als die dan met verlof waren, zoals het heet... Ja, dan gingen ze natuurlijk allemaal ook elkaar even opzoeken. Dus die kwamen ook bij ons. Ik had een broer van mijn moeder, die trouwens wat helemaal geen zeemansfamilie verder was. Maar die zat bij de Shell Tankers En die zat veel in de richting van Indonesië en Maleisië en dat soort landen. En die stuurde af en toe hele mooie cadeaus via Radio Holland. Dat was toen een van de samenwerkingspartners van Scheveningen Radio. Dan kon je een cadeau bestellen als bemanningslid. Okay. En dat moest je ook gelijk afrekenen. Dat werd dan van je gage ingehouden. Dus de maatschappij verrekende dat dan. Op jouw eigen rekening uiteraard. Zo ging dat. En dan kreeg ik ineens een prachtig cadeau toegestuurd. Want die ooms die hadden zelf geen kinderen. Dus die vonden het leuk om mij dan zo'n cadeautje te sturen als ik jarig was of zo. Bijvoorbeeld, weet je wel.
Ja,
en
ja.
Daarna zag je dan die foto's van die landen met allemaal palmbomen en zo. En ik heb altijd een ontzettende hekel aan de kou gehad en aan de regen. Ik vond het heerlijk. Ik wist natuurlijk niet dat in die landen ook wel eens heel erg kon regenen. Maar ik vond dat mooi en ik vind dat nog steeds mooi. En ik kan je vertellen, tijdens de coronaperiode kon niemand natuurlijk op reis. Maar die ben ik echt doorgekomen doordat ik een hele stapel van de fotoboeken van onze eigen reizen, dus van mijn man en mij, de vele reizen die we ook hebben gemaakt wereldwijd, dat ik af en toe nog eens even door die boeken kon bladeren. Gewoon van, ja, maar er is toch ook nog een ander leven. Het zal toch niet zo zijn dat dat nooit meer terugkomt, weet je?
Ja. Je zei net al even, en dat heb je al vaker benoemd, jouw man. Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet? En waar?
In IJmuiden. Hij was een echte IJmuidenaar. Ja.
Ja. En
hij is een paar jaar
ook intussen.
Ja, ik heb mij nooit een IJmuidenaar gevoeld eigenlijk. Dus het klinkt heel raar, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ben dit of ik ben dat. Ik voel me ook geen Rotterdammer of een Westlander. We hebben ook een hele tijd in Hoek van Holland gewoond toen mijn man loods was in Rotterdam.
Ja, voel jij je dan iemand van de wereld misschien?
Ja, ik denk het wel. Ik heb het gevoel dat ik overal wel kan aarden.
Ja, en waar komt dat dan weer vandaan?
Ja, dat zal dan ook wel weer van dat zeemansbloed zijn, denk ik. Hè? Want dat heeft daar denk ik mee te maken.
Mm-hmm.
Dus ik kijk nooit zo in vakjes eigenlijk.
Nee.
Helemaal niet in het leven.
Mm-hmm.
Ik hou ook niet van mensen die altijd zo veroordelend zijn van dat deugt niet en dat moet anders. En... Mm-hmm. Nee, ik hou daar niet van.
Nee. Ben je daar bewust naar op zoek geweest? Een man die ook in de scheepvaartwereld zat?
Nee.
Hij was loods. Of werd loods?
Nou ja, dat werd hij pas toen wij al lange jaren al getrouwd waren. Ja. Nadat hij zelf al hele lange reizen weg was geweest. Van 11 maanden en 8 maanden en zo.
Ook als stuurman?
Als stuurman en ook als kapitein. En toen hadden we na 5 jaar huwelijk onze dochter gekregen. Dat was de eerste. En toen kwam hij terug. Ze was 5 maanden toen hij wegging. Lag nog in een klein ledikantje natuurlijk. En hij kwam terug. En het meisje kon lopen en praten. En die wist niet wie die man was. Dus die rende steeds de andere kant van de kamer op. Dan zei ik maar, dat is papa. En dan zei ze, nee, papa. En dan ging ze naar die foto. Want elke avond als ik haar naar bed bracht, dan zei ik, nou, zeg maar, dag papa, lekker slapen.
Mm-hmm.
En dat was papa, dat was die foto. Ja. Weet een kind veel. Als je 5 maanden bent, weet je niet dat er ook nog een vader is. Je weet helemaal niet eens. Je weet ook niet eens dat je een moeder hebt trouwens. Maar...
Ja, maar dat je eigen kind op zo'n manier reageert, dat kwam jou toch ook wel enigszins bekend voor.
Ja, dat wel. Maar voor mijn man was dat een enorme teleurstelling. Mm-hmm. Die had zich daar zo op verheugd. Hè, dat zij gewoon echt helemaal niets van hem moest weten. En toen zei hij na een paar maanden verlof, ik denk dat ik maar eens ga solliciteren bij het loodswezen. Want dit viel niet weer.
Oké, we gaan nu even de zee op.
Ja, goed idee.
Ja, Rod Stewart, I Am Sailing.
Yes.
I'm sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
Rod Stewart met I Am Sailing. Jij vertelde daar iets leuks over, Jeanette.
Ja.
Vertel eens over Rod Stewart. Wat klonk er altijd uit de speakers bij Del Sail? Nou, en nu niet meer.
Nee, Del Sail 1986, hè, was dat. En iedereen was er helemaal gek van. Niemand wist eigenlijk wat ons te wachten stond natuurlijk in 86. Ik ook niet. Ik rolde daar toevallig in. Omdat mijn man gevraagd was om liaison officer te zijn. Maar hij had dienst.
Mm-hmm.
Via zijn roeiclub werd dat gevraagd.
Ja, toen... Neptunus, hè?
Ja.
In Delfzijl.
Ja, ja. Ja, en toen kwam hij thuis en zei, hartstikke leuk. Ze gaan iets doen van een soort sail of zo. Oh, leuk. En er is gevraagd of wij liaison willen worden. Maar ja, ik kan niet. Ik heb dienst.
Ook weer in de communicatie is dat dan, hè? De verbindingen.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja,
ja. Ja, dus hij zei van, maar is dat niet iets voor jou? Oh, ja, misschien wel. Want hij weet natuurlijk hoe ik in elkaar zit. En die binding altijd voel daarmee.
Ja, maar misschien wel, daar klinkt nog wel wat twijfel. Op dat moment.
Ik had ook kleine kinderen. Ja. Dus ik moest wel wat regelen natuurlijk. Mm-hmm. En ik had ook geen idee wat het inhield. En hoeveel tijd of je ermee kwijt zou zijn. Ik wist echt niet wat een liaison officer nou eigenlijk precies moest doen. Maar dat het verbindingsofficier was, dat vond ik wel een goed plan.
Mm-hmm. Ja, en wat dacht je toen je erachter kwam wat dat was?
Ik vond het geweldig. Ja.
Ja, 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 ja.
Ik heb er echt van genoten.
Mm-hmm.
Ik heb het niet allemaal even goed gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een kapitein gewoon laten zitten, durf nu wel even te zeggen. Hè.
Het is verjaard.
Het is verjaard, dat misdrijf. En die man die was eigenlijk onderweg naar huis en die zou afgelost worden. En toen kreeg hij van zijn hogere leiding de opdracht om eerst naar Delfzijl te gaan, omdat daar een kleine Delfzijl zou plaatsvinden. Dus die had helemaal geen zin in dat feestje. Die wou naar huis.
Mm-hmm.
Dus achteraf, maar dat had hij mij natuurlijk niet verteld. Hij had nergens aardigheid aan. Hij wou niet mee naar dit en niet mee naar dat. En toen moesten er twee bussen naar Groningen met Russen en Polen en zo. Het was nog allemaal ijzeren gordijnen. Dus die wilde maar één ding en die wilde shoppen in de stad natuurlijk. En toen hadden ze wel gezegd van tevoren, denk erom dat je zorgt dat al die mensen weer mee in de bus komen. Want het gebeurde nogal, mensen gingen verdwijnen dan, hè?
Mm-hmm. Ja, 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 ja. Even voor de volledigheid, 1986 heb je het over. Hè? De eerste Del Sail. Maar het was een pilot, hè? Het was een soort van proeven. Ja. Hoe gaan we dit aanpakken? Dat was een beetje het verhaal erachter.
Ja, ja, ja.
En hoe was dat dan? Wat waren zo de conclusies? En hoe zag de evaluatie eruit van die Del Sail in 86?
Dat het een fantastische happening was. En dat iedereen zo enthousiast was geworden dat ook bestuurlijk werd gezegd van, nu gaan we voor een echte sail. Dat willen wij ook.
Mm-hmm.
En daarom, zo staat het ook op onze website, heb ik dat ook geschreven destijds, van Sail Amsterdam was de eerste sail van Nederland. In 1975 zijn wij persoonlijk ook geweest. Maar de 86 was de eerste editie van Delfzijl. En toen had je nog geen sails in Den Helder en in allerlei andere havens in Nederland. We zijn heel lang, en dat zijn we natuurlijk nog steeds, de tweede sail van Nederland geweest.
En wat was Del Sail in 1986 als je dat vergelijkt met de eerste echte editie in 91?
Nou, dat was een groot verschil. Hè? In 86 waren er heel weinig schepen. We moesten alles nog leren. We hadden weinig ervaring met elkaar. Er waren een paar mensen die er wel een beeld bij hadden, omdat ze hadden gesproken met de stand, Sail Training Association Netherlands. En die coachte ons een beetje. En dat was eigenlijk wat wij deden. En wij leerden tijdens het proces, zeg maar, allemaal.
We gaan even weer een gevoel opwekken, Jeanette. Harry Belafonte met Island in the Sun.
Ja.
Ja.
Prachtig.
Ja, je hoeft er niet zoveel over te zeggen.
Nee, ik vind het heerlijk. Ik zie die eilanden voor me namelijk.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun.
Harry Belafonte met Island in the Sun. Aan welk eiland denk jij dan bij dit nummer, Jeanette Blijdorp?
Oh, dat zijn er echt een heleboel. Ja, denk ik aan Bermuda bijvoorbeeld, waar ik vaak was. Omdat mijn man in de andere tijd dat hij kapitein was en op een vaste dienst zat tussen Jacksonville en Bermuda. En ik natuurlijk ook een aantal keren daar op en neer heb gevaren. Ik denk ook aan Schiermonnikoog op heel dagen met heel
uiteraard,
mooi weer.
Zou je
hè?
Bijna zeggen.
Dan is dat ook mijn eiland in de zon. Maar ook andere Caribische eilanden, maar ook bijvoorbeeld de eilanden van Indonesië. Ik heb echt Indonesië goed leren kennen door mijn werk voor de Indonesische marine. En dat beantwoordde eigenlijk aan alle beelden die ik had van Indië, zoals mijn moeder dan altijd nog zei. Prachtig.
Mm-hmm, ja.
Veel dingen waarvan je denkt, nou, maar die heb je overal. En als je kritisch bent, ik heb natuurlijk veel gereisd ook om die schepen te werven naar allerlei landen. En er zijn al veel mensen die zeggen, ja, maar dat land en dat deugt en die regering deugt niet. En het is, ik vind het mooi. Ik vind de mensen mooi. En het gaat om de mensen.
We komen aan het eind van het eerste uur, Jeanette Blijdorp. Ja. Directeur, moet ik zeggen. Wat zei ik ook alweer in het begin. Van Delfzijl, zo noemen we dat toch gewoon?
Directeur Tolships.
Ja, oké. Okay. Ja. Heel goed. Je helpt me goed mee. We gaan naar het laatste nummer van dit eerste uur. Out of Africa. En daar mag je even kort iets over zeggen.
Ja.
Ja, het roept ook weer een beeld op, dat snap ik.
Ja, het roept zeker beelden op. We zijn vaak in Kenia geweest. Samen, mijn man en ik. En deze beelden die muziek, die hoort daar gewoon bij. En de beelden van die film, die zien wij voor ons, die herkennen we.
Leven in muziek
met Henk Elderman.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug bij Leven in muziek. In het eerste uur heb ik al gepraat met Jeanette Blijdorp Jonker, directeur Tolships van Delfzijl, over haar jeugdjaren, over haar reizen, al een klein tipje van de sluier opgelicht. In dit tweede uur gaan we toch voornamelijk praten over Delfzijl. Waarom die passie? Waarom inspireert zij mensen? En wat is de muziek die daarbij hoort? Jeanette, welkom in het tweede uur van Leven in Muziek. Beetje bijgekomen van het eerste uur?
Ja hoor, ja. Ja. Ik vond het een heerlijk eerste uur.
Want er gebeurt veel, hè? Ja. Zie ik aan jou.
Ja, 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 het roept veel emoties en herinneringen op. En vooral een goed gevoel.
Mm-hmm, ja.
En ook vooral dankbaarheid dat ik zoveel al in mijn leven heb mogen ervaren aan goede dingen.
Oké, wij gaan nu straks over Delfzijl praten.
Ja.
En alle reizen die je daarvoor gemaakt hebt. We kunnen natuurlijk lang niet alles benoemen in dit uur tot aan de klok van 10. Maar we gaan toch een heel klein beetje ons proberen te verplaatsen in jouw leven als het gaat om reizen. En dan met name ook het werven van de schepen voor Delfzijl.
Ja.
Eerst maar eens muziek. Ray Charles, I Can't Stop Loving You.
I can't stop loving you. made up my mind to live in memories of the lonesome time. To say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
I Can't Stop Loving You van Ray Charles. Het eerste uur vertelde je al, Jeanette Blijdorp, dat jij ook heel veel reist. Dat doe jij samen met jouw man. Misschien slaat dit nummer wel een beetje op de relatie die jij hebt met je man. Mm-hmm. I Can't Stop Loving You.
Klopt.
Ja, hè? Ja. Mooi om dat te horen. Wat doe jij allemaal? En wat maak jij voor reizen om Del Sail tot een succes te maken?
In 2001 ben ik naar Regina Celi gegaan. Dat is een opleidingsinstituut waar je talen kunt leren. Helemaal één op één. Omdat ik had in 1998 gezien dat de commandant van de Gloria, die toen bij Del Sail was in 1998, die commandant die sprak eigenlijk helemaal geen Engels. En toen dacht ik van ja, als ik naar dat soort landen zou willen om die schepen deze kant uit te halen, en dus een gesprek met de admiraal daar te voeren. Stel je voor dat die admiraal ook slecht Engels spreekt, dan wordt het natuurlijk niks. Hè? Dus het no-go. Dus toen heb ik tegen het bestuur gezegd, ik wil graag Spaans doen. En ik had hier al eerst een hele winter gedaan bij de Volksuniversiteit. Maar dat schiet helemaal niet op natuurlijk. Je moet het echt gewoon één op één.
Yeah.
En dan gewoon 24 hours, zou ik maar zeggen, achter elkaar. En dan een week lang of twee weken. En dat heb ik toen ook gedaan. Twee weken lang. En toen ik klaar was daarmee, ging ik, dat was zaterdags, zat ik maandags al in het vliegtuig naar Quito. En dat was natuurlijk heel erg bijzonder. Want daar leerde ik gewoon een heleboel van mensen. Er zat een Indiaanse mevrouw naast mij toen we vertrokken uit Schiphol. En die begon gelijk een heel verhaal in Spaans. En ik was echt helemaal astonished dat ik daar gewoon, gewoon haar begreep wat zij zei. En dat ik daar ook gewoon op een goede manier al kon antwoorden. Mm. Dus dat was, talen openen toch echt wel deuren.
Ja,
dat
jij zei eerder al van, ik pikte dat ook wel vrij snel op, talen.
Ja, daarom, ik heb ook wel echt een taalgevoel.
Ja, dat kwam heel goed van pas.
Ja, en ik kon het heel makkelijk oppakken ook, omdat ik aardig goed was in Frans. En de vervoegingen en zo. En het zijn natuurlijk beide Latijnse talen, het Spaans en het en het Frans, dus daar had ik wel wat aan. Ik kon die bruggetjes heel makkelijk maken. Want als je daar komt, dan spreek je dus alleen nog maar de taal waarvoor je bent ingeschreven. Ook als je gaat lunchen of 's avonds eet je ook nog met elkaar, met die hele groep. Niemand mag meer Nederlands spreken dan. Dus je moet. En je hebt allemaal native teachers, zeg maar.
Mm-hmm, mm-hmm, ja. Die spreken geen Nederlands, met andere woorden.
Ja, dat spreken ze natuurlijk wel, maar ze komen uit die landen vandaan.
Oorspronkelijk komen ze daar.
Ja, en ze hebben die nationaliteit ook nog steeds.
Ja, dan heb je het over de Spaanstalige landen. In welke landen ben je allemaal geweest? Ja, Zuid-Amerika denk ik dan meteen aan natuurlijk.
Nou,
Spanje zelf wellicht.
Ja, ook. Maar dit was vooral, dit ging dan toch om Brazilië zat er ook in, Chili, Uruguay, Colombia, toen nog best heel erg gevaarlijk, omdat de FARC nog erg actief was, Ecuador, Argentinië.
Ja, en wat tref jij daar dan aan als Nederlandse vrouw? Wat zijn zo jouw gedachten daarbij? Het is natuurlijk een zakelijke trip vaak.
Het is een zakelijke trip.
Ja.
Maar als je dus een paar weken op pad bent voor een zakelijke trip, zit er ook steeds een weekend in natuurlijk. En dan kan ik geen afspraken hebben. Bovendien moet je soms ook lang wachten als je ter plekke bent. Dan wordt een afspraak weer verschoven. Dus je moet een beetje ruim plannen. Maar je bent wel al die tijd alleen op pad natuurlijk. Met een hele grote koffer. Maar wat er dan door je heen gaat, is ik ging daarheen met het gevoel dat Zuid-Amerika, dat is allemaal samba en vrolijk en dat en dat. Maar de landen verschillen zo ontzettend. Het was natuurlijk ook een hele domme gedachte. Want als mensen zeggen naar Europa, nou dan denk je dus echt net als een jenk van dat het allemaal hetzelfde is. Maar dit is Europa, elk land verschilt natuurlijk ook immens van het andere. En dat is in Zuid-Amerika ook zo.
Mm-hmm. Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Jij zei ook al eerder van ik moet daar dan heen om te werven en eventueel al vast een contract af te sluiten?
Nou, contract nog niet, maar in elk geval die lijn op te bouwen.
Een beetje te paaien. Of ik dat verkeerd?
Ja, zover gaan we niet. Het is een kwestie van een contact opbouwen eigenlijk meer. Hè? Dat heeft tijd nodig.
Mm-hmm.
En deze schepen zijn natuurlijk populair. Die worden in de hele wereld uitgenodigd. En gemiddeld komen ze ook niet ieder jaar naar Europa toe. Wij waren natuurlijk ook heel blij dat we nu dat de Guayas en die anderen zouden komen. Ja, die waren gewoon pech. Maar gelukkig hadden we er nog heel veel anderen. Dus het is heel, heel mooi dat wij ook zo breed gaan voor de werving van de schepen. En niet al onze kaarten zetten op alleen dat continent of dat continent. Dat moet je ook nooit doen natuurlijk.
Nee. Dus wat gooi jij in de strijd? Als je iemand of een schip, zeg ik maar even, wilt overtuigen van kom naar Delfzijl.
Gewoon mezelf. Ik word daar niet anders van. Het maakt mij niet uit of ik met een ambassadeur praat. Bij elk ambassadeur, elk land is weer een heel ander protocol. Maar in de basis is het hetzelfde. Maar de franje eromheen is vaak anders. Ik ga daar niet me ongemakkelijk bij voelen of zo, helemaal niet. Ik respecteer de mensen, ga daarheen. Dat geldt ook voor Indonesië en voor Oman en al die landen in Azië, richting Azië.
Ja, en wat gebeurt er aan de voorkant? Want je gaat natuurlijk met een doel, maar
ik ga niet
goed bedenken van ik ga met dat doel die kant op.
Precies, het is niet zo dat je een afspraak kunt maken dat je die dan ook krijgt. Hè? Dus daar gaat een traject aan vooraf. Dat betekent dat ik altijd begin als het over marineschepen gaat, in elk geval, dus overheidsschepen. Door eerst goede contacten te leggen met de ambassadeurs van die landen in Nederland. Hè? Dat is de eerste stap. Daar moet je ook in investeren. Want om de paar jaar dan wisselt zo'n ambassadeur weer. Heb je net een goed contact met iemand en dan is die weer afgelost inmiddels.
Mm-hmm.
En dan is het maar heel erg ook afhankelijk van de... ontstaat er een persoonlijke klik met iemand. En soms is dat helemaal niet zo. Het was ook een land waar ik nu ook graag mee had willen afstemmen. Wat in voor Den Helder, maar toen zat er een andere ambassadeur, wel gelukt is. Wat nu gewoon die ambassadeur zegt gelijk, daar wil ik me helemaal niet eens mee bemoeien. Daar heb ik helemaal geen belangstelling voor. Ja, dan houdt het op. Mm-hmm. Dan loopt het spoor gewoon dood.
Ja, dan doe jij ook geen tweede poging.
Nee, dat heeft geen enkel nut.
Van na twee weken nog weer eens een keer contact opnemen. Of
nee,
zo
werkt het niet. Nee, ik heb veel geleerd daarvan natuurlijk. Hè. Met diplomaten omgaan is ook een hoofdstuk apart.
Ja. Even weer naar muziek.
Ja.
Je houdt ook van klassiek.
Ja.
Heb je mij vooraf verteld. En Chopin die kwam daar echt wel in naar voren. Hè?
Ja, dat is een van mijn favoriete mm-hmm. componisten.
Ja, wanneer luister jij daarnaar? Op welke momenten?
Dat kan eigenlijk op elk moment zijn. Maar ik heb er meestal gewoon geen tijd voor. Maar als ik bijvoorbeeld heel moe ben. Of ik wil echt eens even mijn hoofd rustig maken. Dan zet ik graag een pianoconcert van Chopin op.
Ja, we hebben iets bekends uitgekozen. Wat denk ik wel bij iedereen heel erg goed beluisterbaar is, laat ik maar zo zeggen. Chopin met, en dan moet je mij even helpen, Jeannette. Nocturne?
Ja.
Op 9, nummer 2? Ja. Heet dat zo?
Opus 9.
Oké. Opus 9.
Ja.
Oké, dan heb ik het verkeerd opgeschreven.
Ja.
Maar ik denk dat het heel erg herkenbaar is voor heel veel mensen.
Ja.
Frédéric Chopin was dat. Je vertelde net, Jeanette, zijn lichaam ligt begraven in Parijs, maar zijn hart ligt begraven in Polen.
Ja.
En er is ook een schip naar hem vernoemd.
Ja,
dus daar weet jij dan ook weer alles van. En jij was erbij op een heel bijzonder moment, hè, bij dat schip.
Ja, ja, ook in het hartje van de winter, dus toen het er heel koud was. En dat schip werd gedoopt terwijl het min 23 graden was. Het was een hele koude reis.
Waarom was jij daarbij?
Omdat ik was uitgenodigd door de kapitein. Die had ik ontmoet in het circuit van de tollships tijdens een conferentie van Sail Training International. En die vertelde over dat project. En ik kon altijd goed met hem vinden. Hij zei, ik wil jou graag uitnodigen als een van mijn eregasten.
Zo.
Nou, voor wat het waard was.
Ja, maar zo voel jij je niet, is mijn indruk, een eregast.
Nee.
Nee, liever heb je dat helemaal niet.
Nou, ik weet wel hoe ik me moet gedragen als zich zoiets voordoet natuurlijk. En als mensen dat heel blij zeggen, dan moet je ze natuurlijk ook in hun waarde laten. Maar ik hoef niet. Ik zoek geen roem, laat ik het zo zeggen.
Nee, je bent ook een. Nou, in mijn ogen althans, we hebben elkaar, nou ja, vlak voor deze uitzending dan ontmoet. Een heel bescheiden vrouw ook.
Ja. Ja, dat probeer ik wel te zeggen.
Ja, en dat helpt jou ook in je vak.
Ja, dat helpt mij. En ik merk gewoon of het altijd gaat als ik voor het eerst bij een nieuwe ambassadeur kom. Dan zeggen sommige mensen van, maar dat kan toch niet? Daar kun je toch niet zomaar heen? Nee, het gaat ook niet zomaar. Daar gaat een traject aan vooraf. Maar je moet ook iets van jezelf durven te laten zien. En gewoon oprecht zijn in wie je bent. En ik merk altijd aan ambassadeurs, als ik daar dan voor de eerste keer kom, als er weer een nieuwe ergens is, dat zij wel geïnspireerd raken door wat ik vertel. Omdat ze aan mij zien dat het oprecht is. Ik zit niet een goedkope reclameverhaaltje op te hangen of zo. Hè, over Delfzijl. Van, nou, moet je echt eens komen, dat is wel fantastisch. Nee, ze zien de passie die in mij zit.
Mm-hmm.
En die passie die is er nog steeds. Die is er nog net zoals toen ik jong was en begon met dit werk.
We hebben het over reizen in dit uur. Wat is de mooiste reis die je voor Delfzijl gemaakt hebt?
Ik heb één keer een hele lange reis gemaakt. En dat doe je dan met een wereldticket, waarbij je allerlei reizen aan elkaar kunt knopen. Dat drukt de kosten namelijk als je dat binnen een bepaald concept doet. Moet ik natuurlijk ook altijd rekening mee houden. Dat was een reis dat ik eerst naar Latijns-Amerika ben gegaan. Dat ik daarna, nadat ik al die landen die ik wilde bezoeken daar, die 7 landen had bezocht. En aansluitend vanuit Mexico, waar ik dan ook een aantal dagen was geweest, doorvloog naar Los Angeles. En van Los Angeles in 1 rechte lijn naar Taipei, om daar over te stappen en door te gaan naar Maleisië.
En wat heeft het je opgeleverd destijds?
Nou, als je kijkt naar de historie van Delfzijl, zijn er veel van dat soort schepen gekomen.
Mm-hmm. Ja, ja. Nu wordt Delfzijl voor de 7e keer georganiseerd deze dagen. De laatste was 8 jaar geleden. Was dat tot dusver ook de beste?
Ik was daar niet bij. Dus dat kan ik je niet vertellen.
Maar je kunt toch wel in de boeken kijken?
Nee, want ik was in 9 weggegaan. Ik had toen 20 jaar voor Delfzijl gewerkt. En ik werd toen eigenlijk gelijk in januari alweer gevraagd voor Den Helder.
Mm-hmm.
Dus ik ben 10 jaar eigenlijk helemaal niet eens in het Delfzijlse circuit geweest wat reizen betreft.
Heb je dat gemist?
Delfzijl?
Ja, nou ja, het reizen voor Delfzijl, omdat je met andere organisatie bezig was in Den Helder.
Ja, maar daar deed ik dat ook natuurlijk.
Ja,
ging ik ook op pad.
Ja,
voor Amsterdam heb ik dat ook
gedaan. En daar maakte je denk ik dan ook maar weer gebruik van hetzelfde netwerk.
Ja, want die ambassadeurs, dat is toch het netwerk. Dus het is weer Den Haag waar je dan steeds naartoe gaat.
Ja, de ambassades in eerste instantie.
Ja.
Hè? Ja, want daar begint het mee, zeg jij.
Ja.
En wat is dan, je gaat op bezoek en hoe gaat dat dan verder? Daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Van, op een gegeven moment dan kom je ergens en dan schud je een hand met iemand daar ter plekke of via de mail of op wat voor manier dan ook. En dan worden er contracten getekend?
Nee. Dat maar waar dat het zo makkelijk ging. Dan zou het een fluitje van een cent zijn. Nee, je bouwt gewoon eerst een een relatie op met iemand. Dat probeer je.
Ja, en, ja waar je net over vertelde. Maar ja. Er komt toch ook een moment dat je echt to the point komt, dat het echt heel concreet.
Ja, maar die ambassadeur neemt daar geen beslissing over. Hè? Dit gaat over marine opleidingsschepen. En zo'n beslissing wordt genomen op hoog niveau in ieder land. Omdat het gaat over het ministerie van Defensie, waar die schepen toe behoren. Het gaat over het ministerie van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld. Of is er een goede band met het land wat dat aanvraagt? Vinden zij het zelf belangrijk op dat moment? Staan er bepaalde handelscontacten of contracten op de rol waar je misschien een match mee kunt maken? Dat zijn allemaal factoren die mee kunnen spelen. Zijn ze al lang niet in Europa geweest, bijvoorbeeld? Maakt ook uit. Dit soort schepen komen niet ieder jaar naar Europa. En ze selecteren. De ene keer kiezen ze voor Europa. De andere keer kiezen ze voor de Pacific of voor de Verenigde Staten. Dus dat is heel erg verschillend. Mm-hmm. Dus je moet ook wel een beetje geluk hebben. Ik bedoel, wij weten van tevoren niet welke planning die heeft voor de jaren daarop.
Mm-hmm. En dat is iets wat je eigenlijk niet kunt.
Kun je niet afdwingen.
Nee, dat kun je niet afdwingen. Nee, dat kun je ook niet sturen.
Dus. Nee, het is een kwestie van ook wel van goodwill en ook van gegund krijgen. En natuurlijk ook wel dat Delfzijl een hele goede record heeft van wat wij altijd geleverd hebben voor de bemanningen, wat we nu ook weer doen. Als je ziet wat we daar allemaal voor optuigen. Ja, dat is gewoon nog steeds terug naar de grondbeginselen zoals we die allereerste Delfzijl in 91 hebben gedaan.
Mm-hmm. Ja, wat voel jij als jij iemand hebt, of laat ik zo zeggen, iemand hebt overtuigd, is misschien een beetje een sterk woord, maar wat voel je als je een ja krijgt?
Nou, dan ben ik euforisch. Dat kan ik je vertellen. Dan ben ik echt euforisch. Dan kan ik het wel van de daken schreeuwen. Want omdat ik weet zelf, als een van de weinigen, veel mensen weten dat niet of begrijpen dat ook niet, omdat ze niet in die materie zitten. Maar ik weet dan hoeveel moeite ik daarvoor heb gedaan.
Ja.
Dus het houdt je ook wel met twee benen op de grond. Want je kunt er nog zoveel moeite voor doen, maar niet altijd wordt het verzoek gehonoreerd. En dat vind ik dan wel heel erg triest.
Ja, ik ben zo iemand die helemaal niet in die materie zit. Maar ja, die euforie wat je zegt. Ja, spring je dan door het dak heen of zo? Of door het plafond?
Nee.
Figuurlijk gezien?
Nee, dat soort gevoelens heb ik niet. Maar wel dat ik gewoon daar heel erg blij van word.
Mm-hmm.
Omdat ik ook weet wat dat schip voor energie brengt bij ons ook. Hoe blij of iedereen daarmee zal zijn.
Mm-hmm. Is ja altijd een ja? Of heb je ook wel eens teleurstelling?
Er is ook wel eens een ja wat benadering in een nee blijkt te zijn. Want dan fietst er iets anders doorheen op politiek gebied of economisch gebied. Hè?
Ja, maar in de meeste gevallen is een ja toch wel redelijk betrouwbaar in deze wereld?
Nou ja, van de ships. Kijk, deze schepen, er zijn twee categorieën natuurlijk. Hè. Je hebt civiele tall ships en we hebben het nu dan eigenlijk specifiek over de marine, dus de militaire tall ships. Ja, dat is nog steeds een kwestie van goodwill en het gegund krijgen. Maar daar kun je nooit als een aanspraak op maken. Daar kun je geen clausules in een contract voor zetten. Van wat nou als je niet komt.
Mm-hmm.
En dat hebben we natuurlijk met civiele schepen wel.
Ja. Ja.
Daar kunnen we harde conclusies. Dat is in feite gewoon een zakelijke transactie.
Helder. Percy Sledge staat er op mijn lijstje. My Special Prayer.
Ja.
Wat voor gevoel heb je daarbij?
Nou, daar heb ik toch weer het gevoel bij van de schoolfeesten. In die tijd was de middelbare school, Percy Sledge, was ook erg bekend. Daar kon je zo heerlijk op dansen.
While the choir
Mercy Sledge, een van de keuzes van Jeanette Blijdorp Jonker, directeur Tollships van Delf Sail. Slijpen was dit, hè? Zei je even ja. nog tijdens
Heerlijk.
De muziek.
Goeie ja. herinnering aan.
Ja. Maar beste ging toch met je huidige man slijpen.
Ja, en die kon het helemaal niet eens. Dus.
ja.
Maar die had heel veel andere kwaliteiten.
Ja. Delf Sail, of nu zeg ik het weer, hè? Maar het past zo goed bij Delf Sail, dat Delf Sail. Want het is natuurlijk de beste naam die je kunt bedenken voor dit evenement in Delf Sail. Jeanette, kun je eens iets vertellen over het tijdsbestek? We hebben nu Delf Sail 2024. Maar wat is ongeveer het tijdsbestek waarbij jij alles tot in de puntjes hebt verzorgd als het gaat om die schepen die komen? Wanneer is het begonnen voor jou om deze editie neer te zetten?
In 2018, het voorjaar van 2018. En toen waren we in 2021 zover dat we de schepen gingen ontvangen. Maar toen was er corona. Dus ik had ook gedacht dat mijn laatste editie zou worden. Maar dat werd dus even anders. En toen heeft alles bijna een jaar stilgelegen. En toen zijn we in januari 22 weer van vooraf aan begonnen.
Mm-hmm. Ja, was dat toen even weer rustig op staat? Of moest je toen heel
aan de
bak?
Was er natuurlijk heel veel veranderd tijdens corona.
Mm-hmm.
Heel veel schepen waren uitgevallen. Doordat ze gewoon geen omzet meer hadden gehad. Ze werden aan de kant gelegd, werden verkocht. Gingen soms hele andere vaarroutes doen of iets heel anders doen met hun schepen, op een meer commerciële tour. Ja.
Moest je dan helemaal weer eigenlijk op nul beginnen voor deze editie?
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe pak je dat dan aan?
Nou, net zoals we al die andere edities, gewoon vanaf nul weer beginnen.
Mm-hmm.
En er was natuurlijk wel gelukkig waar onze grote sponsoren waren allemaal gebleven. Die hadden er vertrouwen in dat wij, als de corona voorbij was, toch echt weer dat alsnog zouden organiseren. Maar in die tussentijd was alles krankzinnig veel duurder geworden. En dat was natuurlijk wel problematisch. Dus er moest wel meer budget komen. Alleen al simpele dingen als verkeersbegeleiding, veiligheid enzovoort, die bedragen zijn krankzinnig geworden. En de draaiboeken die daarvoor nodig zijn, zijn ook vele malen dikker geworden. Dus je kunt niet meer dat gewoon als evenementbureau dat erbij doen. Dus je moet echt gaan zoeken naar professionals in die branche. Ja, en professionals kosten ook geld.
Mm-hmm. Ja. Hoe ben jij erin geslaagd? Want de tijd was korter dan normaal gesproken om alles op poten te zeggen. En hoe ben jij er dan in geslaagd om alle neuzen ook in de organisatie weer dezelfde richting op te krijgen? Of op te krijgen, te houden, beter gezegd. Want ik neem aan dat door die coronaperiode toch ook wel wat teleurstelling was binnen de organisatie. En dat je voelde van, hier moet wat gebeuren, zodat we in 2024 kunnen organiseren.
Ja, dat is natuurlijk niet aan mij. Dat is een taak voor het bestuur, om dat soort problemen op te lossen. En dat heeft het bestuur ook gedaan. Onder andere door een specifiek iemand aan te trekken voor de werving van fondsen. We hebben een hele goede fondsenwerver gevonden. Ben Haverkort, die als commercieel directeur is toegevoegd aan onze organisatie.
Mm-hmm. Ja, bekend als oud scheidsrechter, is het ook nog commerciële zaken gedaan bij FC Groningen, ook bij FC Emmen.
Ja, zo is dat. Dus
bekend figuur in
die kent de klappen van de zweep. Ja. En iedereen vindt het heel erg leuk om met een oud voetballer te praten voordat het over geld gaat. Dus werkt gewoon heel erg goed. En hij doet het ook gewoon heel goed. Het is bovendien ook nog een heel prettig mens, gewoon in ons team. Dus dat was een gouden greep om dat te doen.
Ja, en hoe is dat toen gegaan? Na corona de boel weer op poten zetten?
Ja, nou ja. Wat
Op die manier dus, maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
Ja, nou ja, dat was dan qua financiële kant. Hè, maar voor de tollships kon ik echt weer gewoon van vooraf aan beginnen. Want er was dan zoveel tijd voorbij. Dus die schepen die dan zouden zijn gekomen. Ja, uiteindelijk zie je nu, we zitten nu in 24, we waren begonnen in 18. Dus daar is bijna overal is een wissel geweest binnen de ambassade. En op veel meer andere terreinen ook. En de wereld van die schepen is veranderd. Sommige, wat ik zei, die zijn verkocht. En andere die zijn niet verkocht, maar die hebben hele andere vaargebieden gekozen. Die gaan bijvoorbeeld lekker de warmte in. En dat kan zijn dat ze bij Kaapverdië, de eilanden bijvoorbeeld doen. Anderen hebben whiskyreizen op hun rol gezet. En dat loopt heel goed. Ja, daar stappen mensen dan ook niet snel van af. Dus nee. Dat betekent ook dat ze nu...
Moet je wel even uitleggen hoor. Whiskyreizen?
Ja, whiskyreizen.
Oh.
Nou, dat zou je eens kunnen proberen. Dat is de Thalassa, de Nederlandse Thalassa. Die organiseert whiskyreizen naar Schotland en Ierland.
Oké, okay. Ja.
Dat is ook weer voor een bepaald publiek wat dat leuk vindt om dat te doen.
Ja. Welke uitdaging vond jij zelf het mooiste, zeg maar, om weer mee aan de slag te gaan voor deze editie?
Nou ja, ook weer de schepen natuurlijk. Hè? Dat is ook wat in mijn pakket zit, met name tussen de schepen.
Wat was het eerste reisje?
Nou, mijn eerste reisje was vooral naar de ambassades weer.
Ja, maar verder weg? Waar zocht je het?
Nou, ik heb natuurlijk heel goede connecties met Oman. Dus ik was ook voornemens om naar Oman te gaan. Maar dat zat ook steeds op slot vanwege de corona. Ik onderhield wel steeds die contacten met een van die admiraals. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. En zij zijn ook heel lang voorzichtig geweest voordat ze dat schip weer los zouden laten om ver weg te gaan. En de afgelopen oorlog natuurlijk daarin in die hoek van de wereld is natuurlijk ook niet zo gunstig voor de ontwikkelingen.
Nee.
De andere kant hebben we natuurlijk de pech gehad dat wat er allemaal gebeurd is met Oekraïne versus Rusland. Of moet eigenlijk zeggen Rusland versus Oekraïne. Dat betekent dat er ook een substantieel aantal schepen is afgevallen die gewoon hier niet meer mogen komen. En ook terecht. Het schip de Gersonis, waar iedereen ook altijd heel, heel erg dol op was. Ook zo'n grote driemast, een zusterschip van de Darmozierge. Ik moet overigens iedereen nog even uitleggen dat die Darmozierge heet, want... Ik hoor dat het af en toe mensen moeite hebben om die naam uit te spreken. Met die beelden zag ik dat vanmiddag ook eventjes. Dat is best wel lastig. En ik zei dat eerst ook altijd verkeerd. Maar toen was de directeur van Sail Amsterdam, jaren geleden. En die zei, dan ga ik je één keer voordoen hoe je het echt uit moet spreken. En dan moet je nooit meer vergeten. Dus dat heb ik toch goed onthouden.
Ja, ja. Even weer naar muziek, Jeanette. Want... Ierland, dat speelt een belangrijke rol in jouw leven. Wat kun je daarover vertellen?
In ons leven, ja.
Ja, ja, in het leven van jouw gezin.
Ja, ja. Toen wij trouwden, kon ik een paar dagen mee, omdat ik weinig tijd had met mijn man. En toen was de reis naar Dublin. En ik was nog nooit eerder in Ierland geweest, maar ik had er wel veel over gelezen. Ik vond het fascinerend daar. En na 4 dagen werd ik op de trein gezet. En vervolgens het vliegtuig om weer terug te vliegen naar Nederland. Maar ik vond het heel erg mooi. En een paar jaar later kwam ik in aanraking met de mensen die de Sail organiseerden in Cork. En Cork was een van de havens in 1991 die ook in diezelfde pool zaten als waar wij. Toen was Delfzijl was de finishhaven.
Aha.
En er waren 4 andere havens. En dat was... Cork, Belfast, Aberdeen en nog eentje in Engeland.
Schotland en Ierland.
Ja, ja. Ja. En Belfast dan enzovoort.
Mm-hmm.
Nou, dat was helemaal prachtig. En toen kwam ik dus voor het eerst weer terug in Ierland ook. Toen dacht ik, jeetje, wat is het hier ook mooi. Ik was het gewoon vergeten. En wij waren vaak aan het kijken al naar een huis in het buitenland. We hadden al eens gekeken in Zweden of in Noorwegen. En toen kwam ik terug. Ik zei tegen mijn man, ik weet het. We moeten gewoon in Ierland gaan kijken. Het is zo mooi. Ik was vergeten hoe mooi het daar is. Dat hebben we toen ook gedaan.
Mm-hmm.
En een paar jaar later hebben we daar een huis gekocht.
Ja, inmiddels ook weer verkocht.
Ja,
maar
dat is... We hebben dat...
Dat hoort bij de tijd.
Bijna 14 jaar gehad, dat huis. Ja.
Ja. Muziek dus, dat daarbij past. Nou, jij zei Ierse volksmuziek, volkmuziek. Nou ja, ik heb heel lang getwijfeld. Maar nou ja, Dublin zeg je, dat was mijn eerste ontmoeting eigenlijk met Ierland. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand, hè? De Dubliners met
Absolute.
7 Drunken Nights.
Ja.
Oh, as I went home on Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door? why my old heart should be. Ah, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see. That's a baby boy that me mother sent to me. Well, it's many a day I've traveled 100 miles or more. But a baby boy with his whiskers on that I never saw before.
De Dubliners met Seven Drunken Nights. Ja, Jeanette, je zei net van dit is eigenlijk een hele grappig liedje. Ierse volksmuziek. Geldt dat voor alle folkmuziek uit Ierland? Grappig is dat het humoristisch is?
Ja. Nou ja, de Ieren hebben wel een enorm gevoel voor humor. Dat zou fijn zijn als wij dat hier in Nederland ook op die manier hadden. Want ze kunnen ook heel goed relativeren. Komt natuurlijk doordat Ierland ook vaak moeilijke tijden heeft gehad. En de mensen zich hebben aangepast daaraan.
Ja, dan heb je het over burgeroorlogen.
Ja, maar ook...
Bijvoorbeeld.
Ja, maar ook de uitbuiting door de Engelsen. Hè. Ze zijn natuurlijk echt als een kolonie behandeld. En mensen hebben verschrikkelijk geleden. Mm-hmm. En natuurlijk de vreselijke hongersnoten die ze daar ook hebben gehad. Omdat de Engelsen gewoon al het graan en de aardappels gewoon verplichten... afvoerde naar Engeland.
Mm-hmm. Ja,
betalen.
Je had het over een vakantiehuisje. Hoe lang zaten jullie daar dan? Was dat voor even eruit een weekje? Of langere tijd?
Het is al een eindje rijden hè, om er te komen. Je moet twee keer met de ferry over en zo. Dus je moet er wel even tijd voor nemen.
Mm-hmm.
Nee, we hebben dit huis eigenlijk gekocht omdat we dachten dat we daar misschien zo ouder werden, wel zouden willen blijven wonen en zo. Dat niet, maar het was wel zo toen mijn man met pensioen ging. Toen zei hij, vanaf nu wil ik gewoon in begin april naar Ierland gaan... en dan kom ik in november terug. En dat was een prima idee van hem, want het was een cottage. Het was een grote cottage met heel veel grond en een boomgaard en alles erbij. Dus het had ook wel wat onderhoud nodig natuurlijk, regelmatig. En toen hij met pensioen was, had hij daar alle tijd voor. Dus toen hebben we een stuk aan het huis laten bouwen... en wat verbeteringen aan laten passen. Dat was helemaal geweldig. En ik vloog dan gewoon elke 10 dagen of zo naar Cork. En dat is mm-hmm. maar een goed uur vliegen vanaf Schiphol.
Ja.
Dus dat was helemaal heerlijk.
Ja.
En dan ging ik gewoon op vakantie bij mijn eigen man. Hoe leuk is dat?
Ja.
En dan was het huis helemaal aan kant en zo hoefde ik niets te doen. Dan kon mm-hmm. ik lekker bijkomen.
Ja, hij had alles keurig netjes.
Oh, helemaal. En de tuin.
Tot in de puntjes.
Ja. En die dagen dat ik er was, dan gingen we gewoon allerlei leuke dingen doen. En tochten mm-hmm. maken, uit eten en zo.
Ja. Als je het dan toch hebt over tot in de puntjes verzorgd. Hè? Deze editie van Delfzijl. Is die tot aan de puntjes verzorgd? Door jou, door heel veel mensen?
Nou, door heel veel mensen.
Ja. Mm-hmm. Waar blijkt dat uit? Dat het deze keer weer tot in de puntjes verzorgd is... en voor elkaar is, deze editie van Delfzijl?
Er zijn zoveel partijen waarmee wij samenwerken. En iedereen, echt iedereen, is zo van overtuigd... dat dit weer gewoon een geweldige editie moet worden. En ook gaat worden.
En dat ervaren, hè? Heeft dat er ook mee te maken dat jij Delfzijl op verschillende gezichten of met verschillende gezichten wil laten zien?
Ja, maar de nadruk ligt nu erg op mij. Dat is niet juist. Want
we hebben al een paar keer aangegeven natuurlijk dat er heel veel mensen voor de schermen, achter de schermen.
Ja, want ik wil echt.
Ja,
niet
jij bent bescheiden. Daar
niet
hebben
die eer naar mij toe trekken. Dat is niet zo. Hè? Nee. Dat zijn heel veel mensen.
Maar toch vaak, je hebt altijd een boegbeeld. Hè? Je ziet hier ook niet voor niets. Natuurlijk.
Nee, dat begrijp ik ook wel. Dat is wel. En dat vind ik over zo prima. Mm-hmm. Vind ik ook niet erg. Dat vind ik zelfs wel leuk.
Nee, maar ik wil altijd. Wat willen jullie uitstralen? Deze editie?
Eigenlijk hetzelfde wat we altijd willen uitstralen. Dat wij een goed georganiseerd evenement hebben. Dat we goed nadenken over de details. Want het zijn vaak de details waarin een evenement fout kan gaan. En daar wordt heel erg goed op gelet. We hebben een fantastische manager op het kantoor zitten... die de coördinatie doet van allerlei andere zaken. En die... Dat is een geweldige opvolger voor mij straks. Dat weet ik zeker.
Oh, je hebt al een opvolger. Dus je zegt eigenlijk van ik stop ermee. Dit is de laatste.
Nee, maar de afspraak is dat ik gewoon de kennis overdraag. Mm-hmm. Het zou natuurlijk heel raar zijn als ik op mijn leeftijd nou niet eens een keer die kennis ging overdragen. Dat heb ik natuurlijk altijd wel gedaan. Maar je moet wel werken met een partij die ook bereid is om die kennis tot zich te nemen.
Mm-hmm. Ja. Waar geniet jij het meeste van deze dagen?
Van de vriendschap, van het hele team. Gewoon heel fijn. Dat kan per editie ook wel eens verschillen, hoe de sfeer is natuurlijk. En dat is deze keer gewoon heel erg goed. Van de goede band gewoon met alle mensen waar we mee te maken hebben. Van de schepen die gaan komen. Ik geniet gewoon van alles.
Mm-hmm. Wat is daarin het belangrijkste voor jou, dat genieten? Laat ik zo zeggen, kun jij ook heel stilletjes een keer genieten, ergens even achteraf gaan zitten en even, nou ja, gewoon denken van, nou, we hebben het toch maar mooi weer geflikt.
Ja, nou ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dan inderdaad in de breedte. Want dat we dat met elkaar kunnen doen is natuurlijk heel bijzonder. En dat we genoeg geld bij elkaar hebben kunnen krijgen is ook heel bijzonder. Omdat dat zo'n evenement wel steeds meer geld vraagt ook gewoon. Door alle wisselende voorschriften die en strengere eisen die we mee te maken hebben. Ik vind het mooiste om gewoon te kijken naar de vriendschappen, de herkenning van de mensen op de schepen die ik weer tegenkom. Ja. Maar ook de erkenning van de mensen om je heen. En ik hoop dat ik het goed kan overbrengen.
Ja. Hoop je dat of weet je
dat? Nou, daar ben ik mee bezig nog steeds. Ja, ja. Maar dat zal dus moeten blijken. Ik denk dat dat wel zo is.
Mm-hmm. Ja. Nu heb je heel wat keren of ben je bij Delceelde betrokken geweest. Mm-hmm. Hè? Dat heb je ook liever dat ik het op die manier zeg dan dat jij altijd maar het boegbeeld bent, zeg maar.
Ja.
Als je nu eens terugkijkt, hè, want ik heb toch een beetje het gevoel dat Jeanette Blijdorp zegt op dit moment van, nou, dit zou wel eens mijn laatste geweest kunnen zijn. En hoe kijk je dan terug op al die jaren Delceel of edities?
Nou, met heel veel dankbaarheid. En ook heel veel blijdschap dat ik zo'n mooi werk heb mogen doen. Dat is gewoon een cadeau. Ik heb nooit één dag gevoeld van, god, nou moet ik weer aan de slag met Delfzeel. Nee, het is gewoon mijn passie. En het is heerlijk als je werk doet wat ook tegelijkertijd je passie is. Daardoor kon ik het ook lang volhouden.
Mm-hmm. Ja. Wat doe jij de eerste dag na Delfzeel? Wat doe jij morgen?
Dan ben ik jarig.
Dan word je 78. Mag ik toch
zeggen? Ja, hoor, dat is helemaal geen geheim. Dan word ik 78.
En hoe ga je dat vieren?
Nou, ik ga eerst een hele tijd uitslapen. Dat weet ik zeker.
Mm-hmm.
En dan ga ik gezellig koffie en drinken en gebak eten met mijn familie.
Heel mooi. Jeanette Blijdorp Jonker, blij dat je hier was. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier zat deze ochtend. Wij komen zo langzamerhand aan het einde van Leven in Muziek. Maar ja, natuurlijk hebben we nog één plaats staan. En die moet wel gedraaid worden in dit programma.
Ik
vind het heel erg passend dat hij aan het einde van het programma zit. Arnold Veeman hebben we al gehoord in het Gronings. Maar ja, de Groningse troubadour, dat is natuurlijk wel Ede Staal.
Ja.
En dat is dan toch de holm van Delceel.
Ja, zeker weten.
Ik moet nog even Björn Brouwer bedanken voor de techniek op deze ochtend. En straks na 10:00 twee deuntjes Veroncent met René Welhout. En wij gaan eruit met het mooiste nummer wat denk ik in deze dagen ook wel bij Delceel past. Ede Staal met De Holm van Delceel.
De Noordzee lag te slopen. Wie kwam terug uit Kiel? En in de verte zag ik de kroon van Delfziel. De zon gleed langs om onder, alsof in het water viel. En alle meeuwen zong, wie kon weer naar Delfziel? Ik heb overal als wurm en volk zo'n zet van hoes. Ik ken de krauwen op mijn kop, mijn angst welk mijn toes. Al heb mijn boot geen stuurt, geen mast en ook geen kiel. Ik wil me die verankeren.